Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 25 en daarvan het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Wij noemden het zevende van Psalm 25. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 8 vers 12 tot en met 17, wat tevens de tekst voor de prediking is. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het zevende vers van Psalm 51. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 51, na het lezen van Romeinen 8, vers 12 tot 17 en de 12 artikelen.
Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werken des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, Maar je hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En ieder spreekt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn hulp af te smeken. Heere, zo naderen we voor uw aangezicht, om u te smeken of gij ons genadig wil zijn, naar de grootheid van uw barmhartigheden en naar de trouw van uw verbond. Als wij tot u naderen in het gebed, helpt u ons dan en schenk ons de geest der genade en der gebeden, waardoor wij bidden leren, omdat wij niet bidden kunnen. En ach Heere, dan reikt gij vanuit uw woord de pijlen aan om die naar de hemel te schieten. En wilt u ons dan een boog schenken, de boog van dat waarachtig geloof, opdat wij zo met uw eigen woord tot u mogen naderen. En help ons dan als wij geroepen zijn om vanmiddag weer een gedeelte dat de vervolgstof is uit de Romeinenbrief te behandelen, waar het immers gaat over de leiding van de Heilige Geest. En we smeken u of gij ons allen die leiding van de Heilige Geest wil schenken voor het eerst of opnieuw. En dat steeds weer dieper. Ja, waar gij toch uw intrek neemt, o Heilige Geest, en zaligmakend gaat werken, daar zult u nooit meer vertrekken. Dat hebt u zelf beloofd, Heere Jezus. Die zal eeuwig blij u blijven. U hebt toch die geest der waarheid, die trooster, beloofd aan uw discipelen vlak voor uw hemelvaart. En u hebt zelf daar het fundament voor gelegd. Allereerst in uw lijden en in uw sterven, maar ook in uw opstanding en in uw hemelvaart. Dat gij de grote gave Gods zou doen uitstorten op alle vlees. En Heere, wij smeken het u, of gij dat ook in ons midden wil doen, ook bij onze kinderen. Omdat er ook in het woord staat dat gij uw geest zult uitgieten op het droge en op het dorstige. Op het droge, dat is op de onbekeerden die uw geest nog niet kennen en de werking van uw geest nog missen. Dat zij toch die geest der dienstbaarheid tot vrees zouden ontvangen, opdat er een vrees geboren mag worden in hun hart. Dat ze tegen God gezondigd hebben om plaats te maken voor de geest der aanneming tot kinderen. En wij bidden u daar ook om. Maar ook op het dorstige, dat is die gij dorstig hebt gemaakt, die hunkeren en uitzien naar de werking van uw Heilige Geest, die alles zo missen in hun leven, die niet kunnen bidden en niet kunnen geloven en niet kunnen hopen en niet kunnen liefhebben, die in hun waarneming niet anders kunnen dan zondigen. O Heere, wilt gij hen toch genadig zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden en dat oude bestaan doden door de kracht van uw geest die het uit Christus neemt, uit zijn lijden en uit zijn sterven. Want zijn wonden zijn immers de medicijnen voor Gods kinderen. En wij bidden u of gij daar nog van uit wilt delen in ons midden, o Heilige Geest. Want uw woord zegt het toch duidelijk, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En wij bidden u of gij ons dat allen wilt schenken, maar ook in het bijzonder uw dienstknecht. Dat hem de zalving uw Heilige Geest niet onthouden, opdat hij naar de zin en mening van uw geest zou mogen spreken en gebruik hem als een instrument in uw hand om geestelijke leiding te mogen geven. Maar van zichzelf kan hij dat niet. En wij bidden en smeken van u of gij ons daarom wil helpen. Maar ook met de gemeente, dat de gemeente zich mag laten leiden door het woord. Dat als het niet naar het woord is, dan zal het toch geen dageraad hebben. En dat allen bekeerd mogen worden, dat allen u mogen leren vrezen. Dat niemand onzer verloren zal gaan. En we bidden u voor de ganse gemeente, met al haar zorgen en noden. Wilt gij de genade geen voorzien, gij zijt de grote herder der schapen, der kudde. En wilt gij opzicht hebben over onze kudde. En daarbij ook onze ambtsdragers getrouwmakende genade schenken. Opdat zij ook de nood van de gemeente op een hart gebonden mogen krijgen. En dat ook in de binnenkamer mogen brengen voor uw aangezicht. Dat ze bekwaam gemaakt mogen worden om ook de gemeente te bearbeiden. Wilt gij ook dat in het midden van de gemeente zelf geven. Dat we acht mogen geven op elkander. En elkaar zullen vermanen waar nodig is en zullen vertroosten en oog hebben voor elkaar. We bidden u, Heere, wees met degenen die eenzaam zijn. Wilt gij hen bezoeken, die er altijd alleen voor staan? Wilt gij hen nabij zijn? We bidden u voor hen die afdwalen en die toegeven aan hun wereldlievend hart. Bekeer ze toch, breng ze toch terug, ook onder uw woord. En wilt gij onze gemeente toch beschermen tegen de wereldgelijkvormigheid, die hand over hand toeneemt in ons vaderland, maar ook in de kerk. O, help ons toch om een afgezonderd leven te mogen beoefenen. En we bidden u of gij ook ons wilt bewaren voor dwalingen die ook menigerlei zijn op de akker van uw kerk. En geef dat we trouw mogen zijn in het handhaven van de waarheid. Dat wij kinderen van de waarheid mogen worden. En dat we mogen wandelen in de waarheid. Heere, wilt gij ons ook een teer en een godzalig leven schenken. Dat we letten op onze woorden en op ons oogopslag. En dat we letten op onze oren, op onze handen en onze voeten, ons gehele bestaan. Heilig het heilige toch, o Heere. En wilt gij ons toch wakende maken, opdat wij biddende mogen zijn. En dat we niet in verzoeking worden geleid, maar verlost mogen worden van de boze. Heere, gedenk ons dan zo tezamen. Ja, ook uw kerk in Nederland. En ook die nog niet bij uw kerk horen. Wilt gij het werk dat gedaan wordt om anderen in aanraking te brengen met het woord zegenen. En geef ons ook vrijmoedigheid om dat te doen bij degenen die op onze weg geplaatst worden. Geef ons de woorden in de mond. Gedenk ook al uw knechten over het rond van deze aarde. We bidden u in het bijzonder voor uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Wilt u ze bemoedigen en sterken en volharden? Heere, denk ook aan uw volk Israël. Bekeer ze toch tot u. We dragen onze overheden aan u op. Zegen hen en geef dat zij ook zo mogen regeren dat de ware godsdienst zijn vrijheid mag behouden. En we bidden u voor die landen waar dat niet is. Dat u daar een andere overheid zal geven. Opdat er ruimte mag komen voor de ware godsdienst. Heere, gedenk ons koninklijk huis. Bekeer onze koning met onze koningin en kinderen. Ja, de ganse familie. Denk nog aan uw verbond dat eens Willem van Oranje met u heeft opgericht toen hij het uitriep. Ik heb een verbond gesloten met de potentaat der potentaten. En dat hij zo'n medelijden had met dit arme volk. Heer, u hebt gij uw voetstappen toch gezet in de geschiedenis van ons vaderland. En kom nog eens terug. Ontfermt u zich over ons en onze kinderen om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking het gebed des Heren. En daarvan de versen 6, 7 en 8. Het gebed des Heren, vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. En vers 7. Leid ons in geen verzoeking ooit. En 8. Verlos ons uit des boze macht. En de Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 12e vers van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden, en dat woordje leiden, dat komt ook in de tekst voor. Door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Ja, gemeente, wij hebben leiding nodig. En zeker als het gaat om de reis naar de eeuwigheid. En ik moest zo denken aan een anekdote uit de christinnenreis. Als christinne getuige is geweest van het sterven van haar man. En ze ziet dat haar man de eeuwige heerlijkheid ingaat. Na een bange zielenstrijd. Dan zegt ze tegen haar kinderen. Kinderen, je vader die heeft gelijk gehad. En wij gaan ook op reis. Dan valt die keuze ook in haar hart. En dan neemt ze haar kinderen en ook haar dienstmeisje mee. En als zij dan door de enge poort geleid worden, daar heb je weer dat woord leiding. Dan valt als het ware de enge poort achter en dicht en bevinden ze zich op de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Maar vlak daarna, dan overkomt hen iets ergs. Terwijl ze zo voortzetten op de smalle weg, klimmen er twee mannen over de muur. En die twee mannen die gaan haar en haar dienstmeisje met de kinderen lastigvallen. En ze proberen die mannen van zich af te weren. Die mannen zijn niet uit op geld, maar die zijn ergens anders op uit. En ze proberen die mannen van zich af te weren, maar dat lukt hen niet. De mannen zijn sterker en dan opeens komt er iemand die hen helpt. Meneer Helper, meneer Verlosser. En dan vluchten die mannen weer over de muur en zijn ze bevrijd van die mannen. En dan komt de vraag. Dan zegt Christine tegen meneer Helper, hoe komt het toch dat wij zo snel al te maken hebben met deze ongemakken hier op deze weg? En dan zegt meneer Helper, dat komt omdat jullie geen leiding hebben gevraagd. Omdat jullie geen leidsman hebben gevraagd. Direct toen jullie door het poortje gingen, gingen jullie direct op weg. Zonder te vragen om een leidsman. En dan zegt Christine, ja maar waarom zei die deurwachter dat dan niet? En waarom gaf die deurwachter ons dan niet gelijk een leidsman mee? En dan antwoordt meneer Helper. Die antwoordt dan en dan zegt hij, omdat u leren moet er om te vragen. De Heere die, zo zegt hij, die laat eerst het gemis voelen en de noodzaak voelen van zo'n leidsman. En als u erom vraagt, dan ontvangt u hem. Kijk, en daar gaat het ook in onze tekst over, jongens en meisjes. Dat wij een leidsman nodig hebben. En die leidsman is niet minder dan de Heilige Geest. En daar willen we dan naar luisteren vanuit de tekst. Het leven onder de leiding van de Heilige Geest. En dan staan we allereerst stil bij een heilige plicht. We kunnen dat lezen in vers 12 en in vers 13. En dan ontleen ik de eerste gedachte vooral aan dat woordje schuldenaars. Wij zijn schuldenaars, staat er. Een heilige plicht. Ten tweede, een heilig kenmerk. Dat zijn de versen 14 en vers 15. Namelijk, dat de kinderen Gods geleid worden door de Heilige Geest. En ten derde, een heilige verzekering. En dat zijn de versen 16 en vers 17. Namelijk dat die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dus het leven onder de leiding van de Heilige Geest. Een heilige plicht, een heilig kenmerk en een heilige verzekering. Gemeente, wanneer wij vorige week begonnen zijn met Romeinen 8, dan dienen wij wel in acht te nemen dat het hier gaat over het leven van Gods kinderen. En wel hoe het werk van de Heilige Geest gestalte krijgt in hun leven. Dat de Heilige Geest namelijk hen leidt in een gode, welbehagelijke levenswandel. De vorige keer hebben wij gezien in Romeinen 8 vers 1 tot en met 11, dat Paulus die tegenstelling laat zien. Hij laat zien wat het is om naar het vlees te wandelen en naar de geest te wandelen. Naar het vlees, naar het boze, verdorven, goddeloze vlees. Dat zijn degenen die volstrekt onbekeerd zijn. En die naar de geest wandelen. Die hebben wel de strijd tegen het verdorven vlees. Maar die zijn gekomen onder de leiding van de Heilige Geest. We hebben ook gehoord dat Paulus vanuit het oordeel der liefde al zijn lezers schaart onder de geestelijken. Onder degene die dus naar de Heilige Geest wandelen. En nu gaat hij in de komende versen die onze aandacht vragen het voorrecht laten zien van de leiding van de Heilige Geest. Maar voordat hij dat gaat doen, wijst hij op een heilige plicht. En dan gaan we samen lezen, gemeente. Ik probeer ook weer de teksten gewoon met u te lezen. Zo dan, zo begint dit stukje, net als vers 1 ook, zo is er dan. Dus dat betekent een conclusie. Broeders, zo spreekt hij ze aan. Hij voelt zich hartelijk verbonden met zijn lezers. Ze zijn ook van datzelfde huisgezin waarvan God de Vader is en Christus de oudste broeder en al Gods kinderen, de broeders en de zusters in de Heere. En dan zegt hij bij zijn schuldenaars. En wat bedoelt hij daarmee, met dat woord? Daar bedoelt hij hier niet mee zoals wij allen van nature zijn. Wij zijn allen van nature schuldenaars. We hebben immers tegen God gezondigd en we staan bij God in de schuld. Maar zo bedoelt Paulus dat hier niet. Hij bedoelt dat hier vanuit de heiligmaking, vanuit het nieuwe leven. Zijn dan Gods kinderen nog steeds schuldenaars? Jazeker, maar dan vanuit een ander oogpunt, namelijk vanuit de liefde. Het gaat hier om de liefdeschuld, de liefdeplicht. En nu kunnen wij dit woord op zichzelf genomen ook toepassen op alle mensen. In zekere zin. En dan vanuit de schepping. Dat doen de verklaarders ook wel. Dat alle mensen, krachten, schepping, God schuldig zijn om met hun hele hart en met al hun krachten de Heere lief te hebben. De Heere te dienen. De Heere te vrezen. Dat geldt alle mensen. Zo heeft God namelijk de mens geschapen. God heeft de mens zoveel goeds gegeven. En nu mag hij van de mens eisen dat zij hem die schuldige plicht zullen teruggeven. Hem te dienen, lief te hebben en te vrezen. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. We kunnen dat niet meer. En we staan in de schuld tegenover God. En we kunnen die schuld ook niet betalen. Dat heeft Paulus duidelijk behandeld in de voorgaande hoofdstukken. Die kan alleen betaald worden door de gerechtigheid van Christus. Maar als die gerechtigheid dan toegerekend is, daar heeft Paulus het ook over gehad in Romeinen 5 onder andere, dan is die schuld weggenomen. En dan komt er een andere schuld. Dat is een liefdeschuld. Dat is een plicht, een heilige plicht. Wij zijn schuldenaars, broeders. Wij die wederom geboren zijn. Wij die herschapen zijn naar het evenbeeld van God en van Christus. Wij, want hij betrekt zichzelf er ook bij, wij die dat nieuwe leven deelachtig zijn geworden. Die niet alleen maar oude mens zijn, maar waar ook een nieuwe mens gekomen is. En dat nieuwe deel zo gekomen is waardoor u een verlicht verstand hebt gekregen. Zodat u enigszins de wil van God mag op gaan merken vanuit het woord. En u die ook een vernieuwde wil hebt gekregen. Waardoor er een verlangen geboren is om van nu voortaan voor de Heere te mogen leven. Die ook nieuwe hoedanigheden in zich ontvangen hebt, zoals onze Duitse leerregels dat ook zeggen bij het artikel dat gaat over de wedergeboorte. Zodat het waar wordt mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat nieuwe deel, dat is een heilige plicht verschuldigd aan die God, aan Christus die hem losgekocht heeft. We moeten hier denken aan het beeld van een slaaf die op de markt stond, een hele dure slaaf. En dat hij gekocht werd door een nieuwe meester. En dat de prijs neergelegd werd en dat de kettingen losgemaakt werd en dat die nieuwe meester die slaaf meenam en dat die slaaf nu voortaan in zijn dienst staat. Wij zijn schuldenaars. Maar voordat Paulus daar verder op ingaat, dan voegt hij een tussenzinnetje ertussen. Lees maar mee. Niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dus met andere woorden, we zijn niks, geen verplichtingen schuldig aan het vlees. Aan het boze, goddeloze bestaan. Die grote dwingeland in mij. De zondemacht. En de zondemacht zal altijd ook een kind van God weer achtervolgen. En zal altijd weer opspelen in het hart en in het leven. De zondemacht is nooit tevreden en eist ook dat ik de plichten doe van deze slavendrijver, van de duivel en de zondemacht. Maar Paulus zegt, wij zijn geen schuldenaars aan het vlees. Om naar het vlees te wandelen. En daarmee wil hij een waarschuwing laten horen. Want degenen die naar het vlees wandelen, die zullen niet leven. Maar die zullen sterven, die zullen gedood worden. En dan zinspeelt hij hier echt op de eeuwige rampzaligheid. Die zullen voor eeuwig verloren gaan. Als je je uitleeft in de zonde en in de ongerechtigheden. En die waarschuwing is ook bij de Romeinen op zijn plek. Al gaat hij vanuit de aardeliefde ervan uit dat zij allen de Heere vrezen. Maar hij weet wat de praktijk is van de gemeente. En daarom scherpt hij ze op en waarschuwt hij ze voor het vlees. En als hij dan die tussenzin heeft uitgesproken, dan vervolgt de tekst. Maar indien gij door den geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Lees goed wat er staat. Ik lees met opzet wat er niet staat. Er staat niet, maar indien gij de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dat staat er niet. Ik lees het nog een keer, zodat we het goed horen. Er staat niet, maar indien gij de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Nee, er staat, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven.
Dat is een groot verschil. Paulus weet maar al te goed dat een mens, ook na ontvangen genade, zelf niet in staat is om die werkingen des lichaams. En wat zijn dat? Dat zijn die werkingen van het boze, zondige bestaan in mij. Waar Gods kinderen last van hebben. Waar Gods kinderen zo bedroefd over zijn. Waar ze zulk een strijd tegen hebben. En zij weten dat die werkingen gedood moeten worden. Maar zij kunnen die werkingen niet doden. Dat kan alleen door de geest. Dat staat heel duidelijk. En daarom stemmen ze zo in met wat we gezongen hebben. Met het gebed des Heren. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel, het hart onrein. Wat wordt er in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Ja, vanzelf komt natuurlijk nu de vraag naar boven. Wat is dat dan, dominee? Dat door de werkingen van de geest de werkingen van het lichaam gedood worden. Dat ik dat niet kan. Ook niet na ontvangen genade. Ook niet wanneer ik wederom geboren ben. Nu, dat is dat de Heilige Geest zijn krachtige werking schenkt aan de ziel. Dat hij krachtig werkt in het hart en leven van een kind des Heren. En waar werkt hij dan krachtig? Hij werkt allereerst krachtig in het verstand. Hij verlicht het verstand. En hij geeft verstand van goddelijke zaken. En hij leert wat Paulus zegt, bijvoorbeeld over de verzoekingen van de duivel. Wij kennen zijn listen. Dat heeft hij niet van zichzelf, maar dat heeft hij geleerd op de school van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest de listen van Satan laat zien. En dat de Heilige Geest ook met de lamp van de wet, met de lamp van het woord van God, diep indringt tot de schuilhoeken van mijn boos en goddeloos hart. En dat hij laat zien wat er nog huist na ontvangen genade. En dat de Heilige Geest mij nader en dieper ontdekt en laat zien en kijk. En dat kan niet bestaan met genade. Dat moet gedood worden. Dat kan niet samen opgaan. En wanneer we nog zwak en ongeoefend zijn in het geestelijke leven, zijn we dikwijls van streek. Want dan zeggen we, Heer, bent u nou begonnen of ben ik zelf nou begonnen? Als zij weer dieper ontdekt zullen worden aan hun bestaan en dat ze zeggen, ik kan toch niet samengaan met genade wat ik nu gevoel in mijn hart, wat boven, bij me boven komt, de Heere, ben ik eigenlijk wel bekeerd tot u? Maar de Heilige Geest die ontdekt daar de zondaar dieper aan. En hij laat ook zien dat ik dat in eigen kracht niet kan. Hij laat zien dat dat alleen maar kan door de kracht van Christus, geliefden. We vinden daar in de Heilige Oorlog zo'n treffende illustratie van. Als dat mensenziel ingenomen is door koning Emmanuel, dan gaat de secretaris van de stad mensenziel, aanzetten om de overblijvende zonden gevangen te gaan nemen. En in de kracht van de Heilige Geest moeten ze gesleurd worden naar het kruis, om daar gedood te worden. Dus de doding van de werkingen des lichaams geschiet door de Heilige Geest. Doordat de Heilige Geest gaat leren dat hij het uit hem zal nemen en u zal verkondigen. En daartoe verstrekt de Heilige Geest ook de geestelijke wapenrusting. Om te staan te midden van al de verzoekingen en de listen des duivels. Gods kind is wel verantwoordelijk. Daarom waarschuwt de schrift ook voor blus de geest niet uit. En wat betekent dat heel concreet? Nou, dat is vuur niet waar en En dat een kind van God slordig wordt in het gebruik van de genademiddelen. Want de genademiddelen, dat is de brandstof die de Heilige Geest gebruikt. Slordig in het nauwgezet onderzoeken van Gods woord. Slordig in het gebedsleven. En daardoor wordt de Heilige Geest, dat betekent de werkingen van de Heilige Geest, uitgeblust. Of bedroeft de Heilige Geest Gods niet? Dat is wanneer Gods kind, terwijl ze omringd worden door verzoekingen, gewoon in slaap vallen zoals de discipelen. Terwijl de Heer Jezus gewaarschuwd heeft en gezegd: waak en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Want de hel had zich aangespannen om de borg en zaligmaker aan te vallen. Maar niet alleen de borg, maar ook de zijnen. De bende van Judas, die hadden zich aangespannen niet alleen om de borg gevangen te nemen, maar ook de zijnen. Maar ze vielen gewoon in slaap. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Maar die door de werking des Heiligen Geest, de werkingen van het lichaam, dood. En dan staat er in het Grieks een werkwoordsvorm. En dat betekent herhaaldelijk, alsmaar door. Dat is een oefening. Dood. Een gedurige strijd betekent dat. Die zal leven. Dat betekent eeuwig leven. En daarom zullen Gods kinderen het zo verstaan. Dat we zingen met Psalm 25 vers 8. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mij het angstvallige hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Een heilig kenmerk. En dan komen we bij de versen 14 en 15. En dan lezen wij daar: want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, Vader. Nu gaat hier Paulus een duidelijk kenmerk aanwijzen van de echte kinderen Gods. Dat blijkt heel duidelijk direct al uit vers 14. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dus die door de geest Gods geleid worden. En de Heilige Geest die neemt direct intrek in het hart van een zondaar die wederom geboren wordt. Om daar nooit meer uit te gaan. En hij neemt direct de leiding voor het geestelijke leven in het hart van degene die wederom geboren wordt. En dan begint zondag 33, waar we pas over gepreekt hebben. Het leven van de waarachtige bekering. Want de geest die doodt en hem hart levend, hij doodt de oude mens. En dan begint de afsterving van de oude mens. De hartelijke droefheid over de zonde. Het hartelijke leedwezen dat ik tegen God gezondigd heb. O, zo anders dan de tranen van Judas en de tranen van Kain en van Saul, geliefd. Die hadden spijt. Maar het gaat hier over de tranen die druppen in Gods fles uit het verbroken en verslagen zondaars hart. Dat doet de Heilige Geest. Die doet mij bloeden. Die verbond mij. Die leert mij verstaan, draag mij uit, want ik ben gebond. En dat ik ga verstaan wat het is, wat Psalm 38 beoefent. Ik ben vanwege mijn zonde krom van wonden, vol van kommer en verdriet. Dan gaat hij echt niet op de Eiffeltoren hier uit, op die toren hier uit spreken, hoor. Echt niet. Maar dan gaat hij in de binnenkamer, gaat hij dat voor de Heere bewenen. Hij leidt ook tot de kennis van Christus, geliefd. Om de toevlucht te leren nemen tot Christus alleen. Om in Hem alleen de zaligheid te mogen vinden. En Hij leidt ook tot het leven van de opstanding van de nieuwe mens. Dat andere deel van de waarachtige bekering. Zodat er een leven komt voor de Heere en zijn dienst. Maar Paulus, die bedoelt hier vooral ook als het gaat over want zoveel en als ze door de geest Gods geleid worden, bedoelt hij hier ook vooral toegespitst op wat er in 12 en 13 verhandeld is. Hij bedoelt hier vooral ook nog steeds dus dat door de werking van de geest dat lichaam der zonde gedood wordt. Immers onze tekst, vers 14, begint met het woordje want. Dat is een woordje dat teruggrijpt naar 12 en 13. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En zij worden geleid, gemeente, door de Heilige Geest. Om de werking van het lichaam daadwerkelijk te doden. En hoe vindt die leiding dan plaats door de Heilige Geest? Dat doet de Heilige Geest door de middelen. Dat doet de Heilige Geest bijvoorbeeld door Gods knechten. Een prachtig voorbeeld vinden we daarvan bij David. Als hij lange tijd gezwegen heeft over de zonde met Bathsheba. En dat maar laat zitten. En dat hij wel voelt dat Gods hand dag en nacht op hem drukt. Omdat hij zwijgt. Maar hij komt er niet toe om dat eerlijk voor de Heere te belijden. En toch de Heilige Geest, die leidt hem. Die leidt hem. Die gaat hem toch op die plek weer brengen. En hoe doet de Heilige Geest dat? Door Nathan te sturen. En dat Nathan het opeens tegen hem zegt: gij zijt die man. En opeens wordt hij ontmaskerd. En dat is de leiding van de Heilige Geest, want zoveel er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. O, gelukkig, gelukkig toch, dat de Heere een knecht stuurde die dat durfde te zeggen. Die hem ontmaskerde. En die niet meer een beetje mooi weer ging spelen met David om vriendjes te blijven bij David. Maar die eerlijk de zonde blootlegde. En dat hij ook eerlijk zei van: en je hebt het voor gans Israël willen verbergen, maar de Heere zal het aan gans Israël openbaar maken, David. Zulk een verschrikkelijke zonde die je bedreven hebt. De Heere gebruikt daar ook Gods voorzienigheid voor. Er staat in Hosea 2: ik zal uw weg met doornen omtuinen. Hosea 2. Dat was de weg die de Heere ging met het afvallige Israël. Die zich gedroeg als een hoer. En telkens naar de afgoden ging. En dat toen de Heere in zijn wijsheid de weg met doornen ging omtuinen. Zodat ze zich gingen pijnigen in die weg. En dat was de pijnigingen van Gods voorzienigheid. Dat God in zijn goddelijke voorzienigheid en in de oordelen Gods en in de kastijdingen duidelijk liet voelen dat die werkingen des lichaams gedood moesten worden. Daar gaat het hier over in onze tekst. Dat is ook de leiding van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest daar licht over gaat geven. Waarom de Heere zo'n weg met mij gaat. Waarom de Heere deze plagen in mijn leven gezonden heeft. Dat hij mij gaat ontdekken aan mijn goddeloos bestaan, mijn vlees. Dat ik zo graag toch wil uitrusten en de strijd schuw. Dat ik toegeef aan dat boze, goddeloze vlees. En dat de werkingen van het lichaam niet gedood worden door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik de Heilige Geest daarin niet benodig. En dat de Heilige Geest dan in zijn werkingen zich langzamerhand terug gaat trekken, geliefde gemeente. Ze hebben voortdurend de leiding van de Heilige Geest nodig. Maar niet alleen om die werkingen des lichaams te doden, maar ook ingeleid te worden wat de Heere daarvoor in huis heeft. En dan bedoel ik met name in het genadeverbond. Het genadeverbond hebben de oudvaders wel vergeleken met een kabinet met allemaal laadjes. Misschien bent u wel eens in een museum geweest en hebt u wel eens een oude apotheek gezien. En die oude apotheken die hadden van die kastjes met allemaal van die laadjes. En op elk laadje stond dan een etiket met daar een medicijn op. En dan wist de apotheekster welk medicijn ze kon pakken. En met eerbied gesproken, ik bedoel dat echt eerbiedig. Maar zo is het ook als het gaat om de werking van de Heilige Geest. Als Hij Gods kinderen leidt, dan leidt Hij ze in het kabinet van het genadeverbond. In dat kabinet van het genadeverbond is het echt waar wat de dichter zingt. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Juist ook als het gaat om de werkingen van dat goddeloze lichaam, dat ik niet kan doden, maar de Heilige Geest, die heeft alles in huis om mij dat te schenken, geliefd. Om mij kracht te schenken, om te strijden tegen de inwonende verdorvenheden. En dan zegt hier onze tekst, en die zijn kinderen Gods, die zo geleid worden. Die zijn kinderen Gods. Er staat in het Grieks eigenlijk een woord wat ook vertaald kan worden, die zijn zonen van God. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament, zoals het volk Israël ook zonen van God genoemd werden. Ja, gemeente, wanneer wij door de boze geleid worden, zoals wij van nature, dan zijn we geen kinderen Gods. En daarom smeek om de leiding van de Heilige Geest. En dan gaan we naar vers 15. Want dan gaat Paulus verder om dat voorrecht van de leiding van de Heilige Geest nader te ontvouwen. Want dan zegt hij, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dan gaat Paulus spreken over een tweeërlei werking van de geest. Wanneer wij onze Statenvertaling lezen, dan zien wij dat hier, zowel bij het stukje de geest der dienstbaarheid als de geest der aanneming, het allebei met een hoofdletter staat. En daarmee geven onze Statenvertalers aan hoe zij dat lezen. Zij lezen dit dus als een tweeërlei werking van de geest. Er zijn wel uitleggers die dat eerste met een kleine letter vertalen, de geest der dienstbaarheid. Maar ik houd ook vast aan zoals onze Statenvertalers dat hier vertalen. Omdat dat in de praktijk van het geestelijke leven geen vreemde zaak is. Zowel de geest der dienstbaarheid als de geest der aanneming. Het woordje dienstbaarheid dat hier staat, dat doet denken aan slavernij. Het is een slavernij die vrees opwekt, die angst opwekt voor de slavendrijver. Het gaat hier dus niet om de tere vrezen des Heeren als Paulus hier schrijft. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Het woordje vrezen betekent hier angst. Wederom opnieuw weer, dus dat kan, Gods kind kan dus weer terechtkomen in een slaafse vrees door de geest der dienstbaarheid. Maar Paulus zegt, die hebt u niet ontvangen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. We moeten dat niet zo lezen alsof Gods kinderen nooit geen last meer hebben van de werkingen van die geest der dienstbaarheid. Want de praktijk van het geestelijke leven leert juist dat Gods kinderen een hele leven lang daarmee te maken hebben. Daarom schrijft Paulus dat hier ook. Daarom gebruikt hij hier ook dat woordje wederom. Hij zegt, let er nou op, gij hebt niet ontvangen, niet alleen ontvangen, de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Want die hebben ze ook een keer ontvangen. Die ontvangt een zondaar in de toeleidende weg. Want als ik lees onze kanttekeningen in 46, dan leggen ze dat als volgt uit. Alzo noemt hij de werkingen des geestes door de wet, die de harten der mensen door de dreigementen tegen de overtreders verslaat en bevreesd maakt. Gelijk daarvan, één klaar voorbeeld is in de Israëlieten als God de wet der 10 geboden voor hen van de berg heeft uitgesproken. En gemeente, dat zal een mens van nature niet doen. Dan blijft hij gewoon dezelfde, dan blijft hij koud en onbevangen. Als hij de wet hoort voorlezen, wees maar eerlijk. Hoeveel keer hebt u de heilige wet des Heren al horen voorlezen? Elke zondag hoort u hem voorlezen. En geef eens aan, hoeveel keren hebt u er echt voor gebeefd? Misschien kun je ze op één hand tellen. Of moet je het antwoord schuldig blijven en zeggen, dominee toch, wat is dat al een ontdekkende vraag voor mij? Daar heb je de geest voor nodig. En wel de geest der dienstbaarheid. En dat zien wij zo treffend afgebeeld bij dat slavenvolk in Egypte. Op een gegeven moment werd de harde dienst van Farao zo zwaar, dat het volk begon eronder te zuchten en onder te kreunen. En wat lezen wij dan in de Bijbel? Als de Heere Mozes als middelaar gaat roepen, ik hoor dat volk zuchten en kreunen onder de dienstbaarheid. Dat heeft God gewerkt, geliefde. Dat is noodzakelijk ook in mijn leven. En telkens weer opnieuw. Want die geest der dienstbaarheid, die heeft namelijk een taak om de zondaar uit te drijven. Uit dat diensthuis, dat hij uitgedreven wordt tot Christus, geliefde. Om verlost te worden van de eis, de verdoemende eis van de wet van God. Maar Paulus, die herinnert hier deze Romeinen eraan, dat zij niet alleen die geest der dienstbaarheid hebben ontvangen. Wederom tot vrezen. En dan bedoelt hij daarmee dat een kind des Heren dus ook na ontvangen genade er weer in terug kan komen. Zoals Paulus waarschuwt in de Galatenbrief. Wanneer het geloof niet in de beoefening is. En wanneer een kind van God op de kracht van zijn inwonende verdorvenheden ziet. Dat gaat hier nog steeds over 12 en 13. In dat verband moeten we ook dit lezen. Dat een kind niet in staat is om het geloof te beoefenen en met hun zonden en ongerechtigheden de toevlucht te nemen tot Christus, maar van streek raakt en weer komt onder die vrees, die slaafse vrees. En dan zie je ook dat een kind des Heren weer wettisch gaat worden, ook wettisch gaat doen. Dan probeert hij op allerlei manieren zich weer wat op te krikken en op te knappen. En valt hij weer in de strik van het wetticisme. En weet hij niet te drijven op vrije genade. Paulus waarschuwt daarvoor. Hij zegt, u hebt ontvangen de geest der aanneming. En dan gebruikt hij een ander woord. Aanneming. Wij kennen dat verschijnsel. Het verschijnsel van adoptie kenden ze ook in de toenmalige wereld. In het Oude Testament kenden ze het verschijnsel van adoptie. En ook in de Romeinse wereld. In het Oude Testament was vaak het motief medelijden. Denk bijvoorbeeld aan Ezechiël 16... Als de Heere vergeleken wordt aan een voorbijganger en u ziet daar een vondeling liggen. Ik zag u vertreden in uw bloed, in uw geboortebloed. En dan is dat ontferming. Maar in de Romeinse wereld speelden vaak andere belangen een rol. Bijvoorbeeld, de bekende keizer Augustus was door zijn oom Julius Caesar geadopteerd als zoon, want Julius Caesar die kon geen kinderen krijgen en hij wilde graag een opvolger. En toen heeft hij een van zijn generaals aangewezen en gezegd, dan adopteer ik u en dan bent u mijn wettig kind. Daar zat veel meer een juridisch element achter. Maar als Paulus dit beeld gebruikt, dan moeten we hier aan denken, gemeente, dat beide elementen daarin opgesloten liggen. Zowel het element van de ontferming als het element van Gods recht. Het element van de ontferming, dat is de eeuwige bewogenheid van God over zijn uitverkorenen. Paulus schrijft ook in Efeze dat zij van eeuwigheid aangenomen zijn tot kinderen. Vanuit zijn goddelijke eenzijdige liefde. En dat het ook die ontferming is wanneer hij die zondaar opzoekt op het vlakke des velds. Ezechiël 16. Maar ook dat andere element zit erin. Het element van het recht. Want zoals dat ook in het gewone dagelijks leven is, iemand kan zomaar niet geadopteerd worden. Daar gaat een hele weg aan vooraf. En dat gaat ook vaak veel geld kosten. Kijk, en dat heeft alles te maken met dat iemand dan wettig een kind moet worden. En zo is het ook in het geestelijke gelied. En daar gaat een hele weg aan vooraf. Het eerste wat eraan vooraf gaat, dat is de zending van zijn lieve zoon uit de hemel naar deze aarde. Om die prijs, dat rantsoen, te verwerven tot loskoping van die verloren zondaren die in het besluit Gods aangenomen zijn tot kinderen. Anders kunnen ze niet op een wettige wijze aangenomen worden. Er moet aan het recht van God voldaan worden. En als aan het recht van God voldaan worden, dan kunnen die zondaren ook opgeëist worden. Dus er zit ook dat juridische element in. Kijk, en dat komt hier naar voren toe wanneer Paulus zegt, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming. En wat doet die geest der aanneming in de ziel? Dat staat in de tekst. Daar staat door welke wij roepen. Abba, Vader. Dus wat doet die geest? En dan moet je dat ook weer zien tegen de achtergrond van het doden van de werkingen van het lichaam. Wat doet die geest dan in de ziel? Die gaat roepen. En er staat een woord in het Grieks, dat kun je ook vertalen met schreeuwen, met krijsen. Luther die zegt letterlijk in zijn gelaten brief, het roepen en het krijsen van een kind in nood. Dat 's nachts wakker wordt. En het uitroept, Vader, Vader, help me toch. Die roept in de nood van zijn bestaan tot God. En daarom geloof ik dat het ook waar is, geliefden, dat het hier vooral gaat om het gebedsleven van Gods kinderen. Dat de Heilige Geest hen leert bidden op de school van de Heilige Geest. Als een kind. Als een kind, jazeker. En de een is er meer in geoefend dan de ander. Dat is een leerschoolgemeente. Maar wel om te leren te stamelen dat volmaakte gebed dat de Heer Jezus aan zijn discipelen leert. Dat immers ook begint met onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Enzovoort. Zoals onze catechismus dat zegt. Dat zo'n kind dan een toevoorzicht heeft. Op God als vader. En dat hij die kindergeluiden mag voortbrengen. Om nou in kinderlijk vertrouwen. Met al zijn nooddruft voor het aangezicht van God te verschijnen. En u moet maar eens proberen vanavond te mediteren over het Onze Vader en dan bij elk gebed eigenlijk te bedenken dat het gebed gericht is tot de Vader. En dan denk ik in het bijzonder, in het licht van de context, gemeente, dat dus ook zo'n kind bidt: Onze Vader, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Omdat het hier gaat om de doding van de werking van het lichaam. Het roepen tot God, geliefde. Vanuit de goddelijke ontferming die in het hart geschonken is. Dat die geest hen doet roepen. Abba Vader. Zoals onze kanttekeningen dat ook zo duidelijk verwoorden in 48. Daar staat: dat is dat wij hem vrijmoediglijk durven aanroepen als onze Vader. Het woord Abba betekent in het Syrische taal Vader. Hetwelk de apostel hier gehouden heeft. Omdat het een woord is vol affectie. Dat betekent vol van gevoel. Hetwelk de jonge kinderen bijna in alle talen behouden. En hij zet daarbij het woord Vader niet alleen om hetzelfde te verklaren, maar ook om de beweging en de bijzondere affectie, dus dat is het gevoel der gelovigen, in te roepen tot God, beter uit te drukken. Gelijk ook Christus deze verdubbeling van het woord Vader ten dien einde heeft gebruikt in zijn meeste benauwdheid en aan het kruis de verdubbeling van het woord mijn God, mijn God. Dus hij, onze kanttekeningen die wijzen hierop hoe Christus daar in Gethsemane ook zo gebeden heeft. Zo innig, zo teer, zo tot eer van God. Kijk, en dat wil nou die geest dat volk leren. Niet alleen vanuit de ontferming Gods, maar ook vanuit het recht Gods. En u voelt wel aan dat dat een hele leerschool is, gemeente. En vandaar ook de derde gedachte. Als Paulus dan vervolgens zegt: dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Want dat is zo noodzakelijk dat dat gebeurt. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods. En mede-erfgenamen van Christus, zullen wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Ik wil vers 17 wat summier behandelen. Het gaat mij dan nu nog tenslotte om vers 16, om te luisteren naar een heilige verzekering. Want daar gaat het hier over, zoals zondag 1 dat ook zegt, dat de Heilige Geest mij verzekert van het eeuwige leven. De enige troost beleiden in het leven en in sterven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dezelfde geest getuigt met onze geest. En dan zien we hier geest met een kleine letter. Dat wij kinderen Gods zijn. Nou staan we eerst stil bij dat woordje getuigen. Er staat in de grondtekst een woord dat kan op twee manieren vertaald worden. Namelijk samen getuigen. Dus dat de geest samen getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Kan ook vertaald worden met of uitgelegd worden. Dat de geest getuigt tot onze geest. Dat we kinderen God zijn. Kan allebei. Ik denk dat het laatste duidelijker is. Namelijk dat de geest tot onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. Want als het van onze geest moet komen, en dan spreek ik over degene die God vrezen, met een kleine letter. Als die geest het zal moeten uit gaan maken of ik wel of geen kind van God ben, dan komt er niet veel van terecht. Want die geest van mij is totaal verdorven. En die is verankerd in het ongeloof. Vol van duisternis en heeft totaal geen zicht daarop. De geest van een mens, hoe knap hij ook is, hoe goed hij kan studeren, of hij nu een hoogleraar in de theologie is, die zal nooit een conclusie kunnen trekken. Er zijn er velen die bedriegen zichzelf voor de eeuwigheid, die met hun eigen conclusies werken, met hun eigen verdorven verstand, en zich zo bedriegen voor de eeuwigheid. Maar Gods kinderen die hebben de Heilige Geest nodig. Dat de Heilige Geest dat tegen hun geest zegt. Maar we kunnen het ook vertalen als samen met onze geest. En onze Statenvertaling geeft beide mogelijkheden. Ook de kanttekeningen. En ook in de vertaling komt dat uit. Dezelfde geest getuigt met onze geest. Zo vertalen onze Statenvertalers het. En wat wil dat zeggen? Is dat een soort samenwerking? Dat dan toch die bedorven geest ingeschakeld wordt? Nee, uiteraard niet. Maar dat heeft alles te maken met het wonder van de wedergeboorte. Namelijk dat er nieuwe hoedanigheden in die ziel gekomen zijn door het wonder van de wedergeboorte. Dat het verstand verlicht is en dat de wil is vernieuwd en omgebogen en dat er andere begeerten en verlangens zijn gekomen. En dat nu de Heilige Geest als de inwendige leermeester zo'n pasgeboren kindeke gaat onderwijzen en gaat bevestigen en er tegen gaat getuigen dat ze kinderen Gods zijn. En wat wil dat zeggen? Dat zeggen onze kanttekenaren zo kostelijk, dat hij de kenmerken van het echte kindschap Gods gaat afdrukken in de ziel. Ik lees onze kanttekeningen. Er staat, getuig mede tot onze geest. De Heilige Geest beweegt niet alleen ons om God tot onze Vader aan te roepen, maar getuigt ook inwendig tot onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Of betuigt met onze geest. Dat is dus samen met onze geest die ons ook mede getuigt. Door de aanmerkingen der kentekenen van het kindschap Gods. Die onze geest door Gods geest in zichzelf bevindt. Dus dat gaat om de bevinding. Dat zij dat echt ook mogen bevinden. Zoals dat in Gods woord naar voren komt. Met name bijvoorbeeld in de psalmen. Dat ze dat ook mogen ervaren. Dat ze zeggen, daar ben ik nou geen vreemdeling van. Hoewel deze getuigenis niet altijd even krachtig is in de gelovigen. Zeggen onze kanttekeningen. En dan komt er weer zo'n kostelijk zinnetje. Zo openbaart zij zich meestal in hun meeste vernedering en benauwdheid. Met andere woorden, wanneer een kind des Heren in de strijd zich bevindt, of gebukt gaat onder het kruis, dat dan Gods lieve geest getuigt tegen hun geest dat zijn kind des Heren zijn. Dat de Heere dit doet omdat ze kinderen des Heren zijn. En dat kan soms zo paradoxaal zijn. Dat hij de zonde levendig maakt in mij. Omdat ik een kind des Heren ben. Dat hij de zonde niet laat zitten. En dat hij mij de zonde laat gevoelen als een ontzaglijke melaatsheid. Opdat ik de vergeving van zonde nodig zou krijgen, maar ook de doding van mijn bestaan nodig zou krijgen. En juist dus in mijn meeste vernedering en benauwdheid, maar ook in kruiswegen, dat de Heere die doornen en die distelen op mijn weg plaatst, omdat ik een kind des Heeren ben. Dat de Heere dat uit liefde doet, dat hij uit liefde kastijdt. En dan gaat hij getuigen met onze geest. Jacobus Revius, die heeft een mooi gedicht geschreven over dat getuigenis van de geest. Wie het vinden kan, die moet het mij eens toesturen, want ik kan het gewoon niet meer vinden. Maar ik heb het vroeger ooit een keer gelezen. En dan vergelijkt Jacobus Revius de geest met een orgel. Ik heb het wel eens meer gebruikt, het voorbeeld. Orgel is nu stil. Je hoort niks. En dat komt natuurlijk omdat die organist niet speelt. En dan vergelijkt hij in dat gedicht de Heilige Geest met een organist. En een organist die kan tonen uit dat orgel laten voortkomen. En dat doet de geest ook. De tonen van een zware bas. Van een verootmoediging. O God, wees mij zondaar genadig. De tonen van de verwondering. Dat de Heere zich over mij wilde ontfermen. Op mijn kermen. De tonen van de lijdzaamheid. Dat een ziel mag zeggen, mijn ziel is als een gespeend kind bij de Heere. De tonen van de afhankelijkheid. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de Heilige Geest gemeente. De Heilige Geest die mij voor het eerst ontdekt. Maar mij ook steeds dieper ontdekt aan mijn bestaan. De Heilige Geest die mij leert wat het is om te worstelen. Om Gods genade te mogen ontvangen in Christus. De Heilige Geest die mij leert om de strijd aan te binden tegen mijn geestelijke doodsvijanden. De Heilige Geest die mij leert om op God gericht te zijn. De Heilige Geest die de weldaden van Christus uitstalt zoals Eliezer dat deed voor Rebecca om haar te lokken tot Isaac. Zo is de Heilige Geest meer dan Eliezer. Dat hij de zielsogen opent voor de schoonste van alle mensenkinderen. En dat ik ga zien dat ik hem nodig heb. En dat ik hoe langer hoe meer hem nodig ga leren krijgen. En dat het antwoord door de Heilige Geest gewerkt wordt wanneer ik hem kwijt ben. En ik hem weer aan het zoeken ben. En dat de wachters mij slaan en zeggen, wat is uw liefste dan meer dan een andere liefste? En dat ik het kan zeggen, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Die geest, die leidt Gods kind. En daarom kan Asaf zingen wat we samen gaan zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. eindigen met gebed. O Heere, wij smeken en bidden van U, of Gij ons Uw Heilige Geest wil schenken. Voor het eerst, maar ook weer krachtig opnieuw. O, wat moeten ook Gods kinderen het tot hun schaamte belijden, dat ze zo dikwijls verachteren in de genade en daardoor eigen schuld en die geest zo weinig benodigen. En daarom bidden we van U, geef toch dat het hen ook mocht opwekken door de werking van de Heilige Geest. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Aanvaard onze dank en doe genade verzoening over al het onze om Christus willen. Amen. En dan zingen we tenslotte Psalm 149, vers 5. Dank de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.